Johannes 16 vanaf vers 23. En in die dag zult gij mij niet vragen, voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Ziet, de ure komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en ieder naar het zijne en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Tot zover dan zelfs de hele reden, om zo te zeggen, van de Heer Jezus, want hierna vinden we in hoofdstuk 17 het gebed wat de Heer uitspreekt, en dat is een afsluiting van deze gebeurtenissen in de opperzaal. Zoals ik er straks al zei, de Heer, nou verwijt zijn discipelen mag ik niet zeggen, maar de Heer zegt toch, het is wel wat eigenaardig dat niemand van u mij vraagt, waar gaat gij heen? En ik heb naar aanleiding van vers 5 opgemerkt, dat men dat nou precies wel gevraagd had, namelijk waar hij heen zou gaan. Maar dat het antwoord wat erop gegeven werd natuurlijk nogal onvolledig is. Want het zeggen van de plaats waar men heen gaat is in het algemeen onvoldoende antwoord op de vraag van waar gaat men heen. De vraag is in principe namelijk veel uitgebreider. Niet alleen waar gaat je heen, maar wat is dat voor een omstandigheid? Hoe is die plaats en waarom gaat u daar naartoe en wat moet daar dan gebeuren, wat zal daar gebeuren enzovoorts. Het zijn die dingen waar de discipelen inderdaad niet naar vroegen. En want zoals de Heer ook zei, droefheid heeft hun hart vervuld. En bovendien dachten ze meer aan zichzelf dan aan de Heer Jezus. En dat zeg ik niet met enig verwijt of zo, maar dat was nou eenmaal de situatie. De Heer zou hen verlaten, want dat is wat hij min of meer gezegd had. Daarom geeft de Heer dan ook commentaar op wat hij zou gaan doen nadat hij hen verlaten had. Wat hij zou gaan doen in dat vaderhuis met zijn vele woningen enzovoorts. En het is een duidelijke zaak dat de Heer dan natuurlijk in de eerste plaats uiteenzet dat hij verhoogd zou worden, verheerlijkt zou worden bij zijn Vader. De climax van die gedachte vinden we trouwens pas in Johannes 17. Maar niettemin, de Heer zegt inderdaad dat hij zou weggaan en spreekt daarmee, zoals ik eerder heb opgemerkt, over zijn tegenwoordige positie als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarmee als, spreekt hij over zichzelf als hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Of hij spreekt over zichzelf als herder van die ene kudde, maar dat was Johannes 10, waar die gedachten al naar voren gebracht worden. En het zijn in ieder geval dingen die aan de discipelen onbekend geweest zijn in deze dagen. En dat is ook inderdaad waar de Heer op terugkomt. Bovendien, in vers 23, of vanaf vers 23 moet ik eigenlijk zeggen, daar zegt de Heer, in die dag zult gij mij niet vragen, voorwaar, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. En ik heb u gezegd, deze uitspraak over gij zult mij niet vragen, die staat hier in dit hoofdstuk in elk geval in verband met vers 5. Waar de Heer zegt, nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? En de vraag is uitgebreider, namelijk, waar gaat gij heen en wat gaat gij daar doen? En waar is dat allemaal voor nodig? En dat soort zaken meer. En als dus in vers 23 opnieuw gesproken wordt over dat de discipelen wat vragen zouden, dan ligt voor de hand wat zij zouden vragen, namelijk, waar gaat gij heen? In de brede betekenis van de uitdrukking, namelijk wat de discipelen zouden moeten weten, wat de brandende vraag zou zijn voor de discipelen, is wat de Heer zou gaan doen. Dat zo is, ik weet niet of ik dat gezegd heb vorige keer, wat nu volgt, maar dat zo is, blijkt natuurlijk uit de laatste woorden die de discipelen eigenlijk tot de Heer richten. Dat zijn de woorden uit Handelingen 1, zult gij in deze dagen, of in deze tijd, uw koninkrijk aan Israël weder oprichten. En dat is natuurlijk ook maar een vraag, een algemene vraag, een hele open vraag. Want het antwoord zou natuurlijk niet moeten zijn ja of nee. Het antwoord zou natuurlijk uitgebreider moeten zijn. De bedoeling was uiteraard dat de Heer nou zou zeggen, letterlijk, wat er zou komen staan te gebeuren. Om dan maar eens een nogal christelijke uitdrukking te gebruiken. Maar dat even terzijde. Dus de vraag is, zult gij in deze dagen, in deze tijd, uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? En de Heer zegt nou zo, dat hij er zo geen antwoord op kon geven, voor hun althans niet, en zeker niet op dat moment. En kondigt dan aan dat ze wel degelijk de Heilige Geest zouden ontvangen, iets wat nou eenmaal bij het koninkrijk hoort overigens, dat ze zijn getuigen zouden zijn, hetgeen ook bij dat koninkrijk hoort, en dat ze zouden prediken inderdaad, Jeruzalem, Samaria, tot het einde der aarde en dat soort dingen meer, en dat in afwachting van zijn wederkomst op de Olijfberg. Nee, hij hield daar op met spreken en terwijl hij dat zei, voer hij op voor hun ogen vanaf de Olijfberg enzovoorts. En daarna werd er door twee mannen in witte kleding gezegd dat deze Jezus al zo zal wederkomen. En dat is maar waar het om gaat. Zij zouden zijn getuigen zijn, zij zouden zijn naam, zijn boodschap prediken inderdaad. En het moet ook duidelijk zijn dat het koninkrijk aan Israël pas zou openbaar worden als de Heer uit de hemel en op de wolken des hemels weer zou verschijnen op de Olijfberg. Hetzelfde gebeurtenissen, hè, maar dan in de omgekeerde volgorde. Waar het dus om gaat is dat als de discipelen al vragen hadden, dan zouden het deze vragen zijn. Waar gaat de Heer naartoe? Wat gaat hij doen? Enzovoorts. Hè, al wat daarmee samenhangt. En dat is natuurlijk een vraag naar wat wij dan noemen Paulinische waarheid. Of een vraag naar wat Petrus noemt de tegenwoordige waarheid. Dat is zijn uitdrukking daarvoor. Het gaat er namelijk om dat de vraag zou moeten zijn naar de bijzondere hoedanigheden van onze tegenwoordige bedeling. De bedeling der verborgenheid, de bedeling der genade, of hoe je dat maar heet, bij de apostel Paulus. En als men dat zou vragen, als men daarna zou vragen, zou men inderdaad antwoord krijgen. Want dat is bovendien naar de wil van de Heer. Dat namelijk deze verborgene dingen uit het Oude Testament, kan ik zeggen, de verborgene dingen in het Oude Testament, dat die bekend zouden worden gemaakt nu in onze tegenwoordige bedeling. Omdat die verborgene dingen daar nou eenmaal op van toepassing zijn. Dat is wat zij zouden moeten vragen. En de vraag wordt dus ook min of meer gesteld, letterlijk door de discipelen, in Handelingen 1 aan de Heer Jezus. En de Heer geeft een beetje een ontwijkend antwoord. Ik moet zeggen een beetje, want voor een deel wordt er wel degelijk het antwoord gegeven. Maar het punt is dat het antwoord later zou gegeven worden door de Heilige Geest, om het dan maar zo te zeggen, want daar gaat dit hoofdstuk toch over. Het antwoord zou gegeven worden door de Heilige Geest, dan wel het antwoord zou gegeven worden door de Vader zelf. Kortom, het antwoord zou gegeven worden niet uit de mond van de Heer Jezus, maar het zou later gegeven worden via de apostelen en profeten, zoals we voor de gelegenheid dan heten. Ja, dat ruimt ook nog. He? Maar door de profetische geschriften, de geschriften namelijk gewoon van het Nieuwe Testament in het algemeen, want die gaan allemaal daarover. En de aardig is natuurlijk dat in vers 5 zegt de Heer, niemand vraagt mij, maar ik ga weliswaar heen, niemand vraagt mij waarheen, maar als ik heen gegaan ben, zal ik de trooster zenden. Dat is vers 7. En die gekomen zijnde zal u, en dan spring ik meteen door naar vers 13, die zal u in heel de waarheid leiden. Zodat eerst, de Heer zegt, jullie vragen mij niet, maar straks komt de Geest en die zal je antwoord geven, die zal je in heel de waarheid leiden. En hierin vanaf vers 23 zegt de Heer, straks ben ik weg, dan kun je mij niks vragen. In ieder geval zou de Heer Jezus zo geen antwoord geven. Maar zegt hij, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Maar de strekking daarvan is uiteraard gelijk. En ja, kijk, wij zitten nu in hoofdstuk 16 van het Johannesevangelie. Nu moeten we dat maar weten, dat steeds opnieuw dezelfde gedachten naar voren komen. En steeds opnieuw worden ze van een andere kant, of met andere termen, toegelicht of verklaard. En dus vinden we dat hier ook, namelijk, men vraagt het niet aan de Heer Jezus, maar de Heer zegt, ik ga heen, je vraagt niet waarheen, maar ik zal de Geest zenden en die zal je in heel de waarheid leiden. Die geeft dus antwoord op deze vragen, En daarna in vers 23 en wat er verder volgt. Precies dezelfde gedachte, maar nu zal de Vader antwoord geven. Op dezelfde vragen uiteraard. Zodat, en dat heb ik vorige keer in ieder geval al gezegd, zodat wat men de Vader zou bidden in de naam van de Heer Jezus, volgens vers 23, wat men die Vader zou vragen, is gewoon of in deze dagen dat koninkrijk zou worden opgericht aan Israël, en zo ja, waarom niet? Het is iets te moeilijk. Maar, hè? Nee, ik heb er een bedoeling mee, het is niet maar een grap, maar, hè? Zo ja, waarom niet? Even tussendoor. Wordt het koninkrijk in Israël opgericht? Ja, maar nu? Ja, je was er gisteren niet, hè? Daar komt het van. Maar ik was er gisteren wel. En, hè? Het werd niet opgericht aan Juda. Dan praat ik er niet over openbaar of verborgen worden, want dat is ook niet de vraag in Handelingen 1, hè? Zult gij in deze dag uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Nou, in ieder geval niet aan Juda, maar als we nou praten over Jozef, dan in zekere zin, ja, en daar hebben we het in het Johannes-evangelie ook al over gehad. Dus het blijft een zeer gecompliceerde zaak. Het is ook niet met één antwoord, met ja of nee te beantwoorden, daar gaat het maar om. Men moet in die waarheid, in gemeentelijke waarheid in het algemeen dus, dan moet men inderdaad ingeleid worden. Daarnaar zou men moeten vragen en dan komt er een antwoord. Ik zeg er meteen bij dat het andersom ongetwijfeld ook zo is. Namelijk, als men niet vraagt, dan komt ook het antwoord niet. Zelfs als het antwoord op de niet gestelde vraag wel gegeven wordt, dan nog zal het blijken niet aan te slaan. Dus een eigenaardige waarheid in verband, zeker in verband met onze bedeling, maar ik denk dat het breder is dan dat alleen, maar zeker in verband met onze bedeling is het zo dat het woord van God heus alleen terechtkomt bij degene die erom vraagt. Bij degene die zoekende zijn, zal ik maar zeggen. En als er geen vragen zijn, als men niet zoekt, als men eigenlijk dus helemaal niks weten wil en dus geen vragen heeft, kortom, als men liever onwetend dan wel dom wil blijven, daar komt het in de praktijk op neer, dan zal men gewoon geen enkel antwoord op niet gestelde vragen accepteren. Dan zeg maar, waar is het allemaal voor nodig? Dat hoeft voor mij allemaal niet, we hoeven het niet te weten enzovoort. Dan komt het antwoord ook niet. Maar hier staat, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam zal hij u geven. Wel even hebben ze mij wijsgemaakt in een materialistische maatschappij, samenleving. Dus als wij dan lezen, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dan denken wij aan een nieuwe fiets in een bepaalde kleur. Maar daar hebben we het geloof ik al eens over gehad. Hè? Dat heb ik niet zelf uitgevonden. Dus dat is een citaat, hè. Dan moest je de heer precies vertellen welke kleurfiets je wilde hebben, anders kreeg je de verkeerde. Je moest, hoe heet het ook alweer? Gespecificeerd bidden, of hoe heet dat? Ik ben het gelukkig vergeten, maar ik moest precies vertellen hoeveel versnellingen erop moesten zitten. Dit beeld werd gebruikt van de fiets, sorry. Maar maar daar gaat het helemaal niet over. Waar het wel over gaat, blijkt uit het verband. Namelijk vragen naar, waar is die Heer? Dat is trouwens de vraag die je eigenlijk moet stellen, zeker bij het lezen van alle boeken van het Nieuwe Testament. En als je die vraag van tevoren stelt, waar is die Heer? Als Jezus van Nazareth, u kent het, hè? Als Jezus van Nazareth de Messias is, is dat een tamelijk Joodse vraag. Als Jezus van Nazareth de Messias is, waar is hij dan? De meer christelijke vraag is, als er een God is, hè? Wat doet hij dan? Waar is hij dan? Nou, het is echt een goede vraag. Je zou hem van tevoren moeten stellen. En dan begin ik bij voorkeur eerst de vraag te stellen en dan begin ik te lezen in de Hebreeën. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van het heelal en die als het uitgedrukte beeld van Gods wezen dus gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, ver boven de engelen. Dat is een goed antwoord. En wat doet hij daar dan? Waarom is dat dan? Nou, punt 1. Hij is daar terechtgekomen omdat hij als eerste inderdaad de dood heeft overwonnen. Dus als eersteling uit de dood opgestaan. Heeft dus troonsrechten over de hele schepping. En is daar gezeten aan de rechterhand Gods op de troon. En is daar gesteld, door God gesteld, tot hoge priester. Nee, niet naar de ordening van Aaron, gelukkig. Dat komt trouwens ook niet, staat erbij. dan weten we dat helemaal zeker. Maar na de ordening van Melchizedek, met al de consequenties en uitleg die er dan bij komt, heb je een antwoord. Je had ook even deze kunnen nemen, hè. Waar in het begin van de brief meteen gezegd wordt dat Christus is opgewekt en gezet is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dus in wezen dezelfde woorden, in ieder geval dezelfde gedachten. En dan staat er dat wij in hem gezegend zijn met elke geestelijke, en dus onzienlijke, geestelijke zegening in de hemel, niet op aarde, en in Christus. En daarom moet je dus Efeze 1, Efeze 3 gehoord hebben van de bedeling der verborgenheid, dan wel de bedeling der genade Gods, enzovoorts. En daar gaat het dan over. En als je dan bidt aan de, tot de Vader, ben ik nou meteen in het goede boek. Niet met opzet, maar het is nu wel zo. Want daar bidt de apostel inderdaad. De apostel Paulus bidt daar in Efeze 1. In het verband van deze dingen die ik nu net zo even aanhaal. Dat zullen we ook zien. Hij zegt dat hij dankt voor de gelovigen in Efeze en dat hij hen gedenkt in zijn gebeden, vers 16 van Efeze 1. Hij gedenkt hen in zijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, dat is een heel mooi parallelisme trouwens, God is de Vader en de Heer Jezus Christus is heerlijkheid, dan wel verheerlijkt. Sterk. Maar omdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, die uitdrukking kun je ook andersom lezen, hè? Omdat de God der Heerlijkheid, namelijk de Vader van onze Heer Jezus Christus, u geven, daar wordt dus om gebeden, omdat hij u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Ik prefereer altijd te vertalen met openbaring in kennis van hem. Dat staat in de nieuwe vertaling ook, meen ik. Het is precies hetzelfde hoor, maar het schijnt voor de meeste Nederlanders duidelijker te zijn. Hè? Dus opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, de Heerlijkheid, u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. En als we die geest der wijsheid en openbaring in kennis van Christus ontvangen, dan wil dat automatisch zeggen dat we daardoor inzicht krijgen in de heerlijkheid van Christus. Want God heet hier niet voor niks de God van onze Heer Jezus Christus en bovendien de Vader der Heerlijkheid. Als u dus ons wijsheid, kennis wil geven omtrent Christus, dan is er altijd wijsheid, kennis in verband met de verheerlijkte positie van Christus nu. Dat is het oude thema. En dan staat er ook hoe dat allemaal is. Vers 18, namelijk verlichte ogen uw verstands of uw harten. Maakt mij niks uit, hoor. Het is in de Bijbel kennelijk hetzelfde. Namelijk verlicht de ogen uw verstands of harten, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, niet opdat gij moogt weten welke zij de hoop van uw roeping, nee, het is hetzelfde, het is dezelfde roeping namelijk, maar op die volgorde werkt het niet, hè? Opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping, nou waartoe is de Heer Jezus geroepen? Heel eenvoudig. Altijd hetzelfde. Geroepen tot zoonschap. Altijd, hè? Romeinen 8 neem ik altijd maar als voorbeeld. Geroepen tot zoonschap. Dus het spreekt over het zoonschap en dus het erfrecht van de Heer Jezus Christus. Dat blijkt wel, want het staat er meteen achter. Het is gewoon hetzelfde. Er staat, welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis. Dat is alles met die roeping te maken. Zijn erfenis in de heiligen. Eigenlijk betekent het dat wij zijn erfenis zijn. Hè? Zijn erfenis bestaat uit de heiligen, uit ons namelijk. Wij zijn zijn erfenis. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de dood heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, eeuw denk ik altijd. Maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. De gemeente namelijk welke zijn lichaam is. En de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Dat hele punt is dat hier een paar dingen worden opgenoemd zo achter elkaar. Die men zou moeten, als gelovige zou moeten leren verstaan. Omdat er allemaal zaken zijn die rechtstreeks verband houden met de positie van Christus nu aan de rechterhand Gods in de hemel. Vers 20 staat het hier. Al die dingen die daarmee verband houden, die zouden wij moeten leren verstaan. Omdat het inderdaad geen zienlijke, maar onzienlijke dingen zijn. En bovendien geen aardse, maar hemelse. En de apostel bidt dat wij als gelovigen inderdaad die geest zouden ontvangen. Dat sluit dus regelrecht aan bij Johannes 16, want de geest waar het om gaat, daarvan kun je zeggen in Efeze 1, dat het iets met intelligentie, met inzicht, wijsheid enzovoorts te maken heeft. Iets ermee te maken heeft, zeg ik maar een beetje, met een slag om de armen. Dat kun je zeggen, maar uiteindelijk, als je het gewoon wat zo letterlijk mogelijk neemt, dan gaat het natuurlijk gewoon over dezelfde geest der waarheid uit Johannes 16 natuurlijk, hè. Want die geest in Efeze 1 zou precies hetzelfde moeten doen als de Heilige Geest, de geest der waarheid, de andere trooster uit Johannes 14 tot en met 16. Dat is volstrekt hetzelfde. Men zou in heel de waarheid geleid moeten worden, namelijk ook in dat deel wat voorheen onbekend was, het deel van de waarheid dat rechtstreeks verband houdt met de positie van Christus in de hemel aan de rechterhand Gods, verheerlijkt en wel met een erfenis enzovoorts. Dat is maar waar het om gaat. En het blijkt inderdaad dat men de Heilige Geest nodig heeft om die dingen te verstaan. Bovendien, als men die geest niet heeft en dus helemaal sowieso niet wedergeboren is, zal men er ook überhaupt niet naar vragen. En als de vragen niet leven, dan betekenen de antwoorden op de vragen in de praktijk gewoon niks. Ik merk het trouwens ook altijd, ik moet er wat anders bij zeggen, ik zei nu wat zwart-wit. Als je de geest niet hebt en dus helemaal niet wedergeboren bent enzovoorts, daar moet u niet de conclusie uittrekken dat dus Paulus tot de Efeziërs schrijft die ongelovig zijn en dan bidt dat ze de geest zouden ontvangen opdat ze wedergeboren zouden worden ofzo. Dat is het uiteraard niet. Wat het wel is, staat gewoon in hoofdstuk 5 van Efeze. Daar staat namelijk, wordt vervuld met de geest. Dat wil niet zeggen dat zij die geest niet ontvangen hebben. Uiteraard niet. Maar het wil zeggen dat de werking van de geest in de gelovigen wel degelijk kan en zou moeten toenemen. En dat is maar waar het om gaat. En waar de werking van de geest toeneemt, daar wordt men dus meer in de waarheid geleid en zal men dus de waarheid beter leren verstaan. En dat dat problemen met zich meebrengt is een duidelijke zaak, want sowieso gaat het om tamelijk abstracte dingen. We worden een klein beetje geholpen doordat we in het Oude Testament met name nogal wat beelden hebben, wat typen hebben van Christus in onze dagen in de hemel. En dat helpt een boel, maar voor de rest is het tamelijk abstract. Het is inderdaad niet zo eenvoudig om het te doorzien, om het je eigen te maken. En dat is precies waarom wij die geest hebben ontvangen, ook in ons. Want we hebben aan de ene kant dat die geest gewerkt heeft zodanig dat de nieuwtestamentische geschriften ontstaan zijn die immers over niks anders spreken als dat. De tegenwoordige positie van Christus en hoe het zo gekomen is en wat het nu betekent en waar het toe zou leiden. Dat is één kant, maar aan de andere kant, die geest werkt ook in ons opdat wij de in de tijd voortgebrachte schriften zouden verstaan. En die gedachte wordt rechtstreeks expliciet naar voren gebracht in 1 Korinthe 2. Want daar staat dat de zielijke, de natuurlijke mens, en bedoeld is, want er blijkt uit het verband, de natuurlijk ingestelde, de vleeselijk ingestelde gelovige, die ontvangt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn een dwaasheid. Wedergeboren of niet, maar dat begrijpt ze niet. Want de mens die gericht is op de zienlijke dingen, zoals de discipelen hier, iets wat we helemaal niet, nogmaals niet kwalijk kunnen nemen overigens, maar zij die daarop gericht zijn, hebben niks aan een verhandeling over de Heer Jezus gezeten en aan de rechterhand Gods uitermate verhoogd. Voor hen voor wie de Heer een onzienlijke abstractie is, zal ik maar zeggen, een onderdeel van een religieus systeem of hoe dat maar heten mag, betekent dat gewoon niks. Het is gewoon theorie en wellicht iets aardigs voor vakidioten, maar... Dat is toch de goede uitdrukking. Maar het heeft met aardse en praktische omstandigheden van de gelovigen niks van doen, meent men dan. Dat klopt met hun praktische omstandigheden niet. volkomen gelijk in. Maar die praktische omstandigheden deugen niet. Praktisch is namelijk dat we ons bewust zijn dat we het eigendom des Heren zijn, dat we zijn discipelen zijn, dat we geacht worden hem na te volgen. Discipelen betekent dat immers. Nee, ik haal de gedachte niet uit de evangelie, maar uit Efeze 5 of zo. Hè. Zijn dan navolgers Gods. En meer van dat soort uitspraken. Gewoon discipelen zijn discipelen volgt hem na. Het probleem is dan dat wij hem wel na willen volgen, maar wij weten niet eens wat hij zelf doet. Dat zouden we dan eerst moeten weten. Dat is een heel praktische aangelegenheid. En daarom worden wij onderwezen in de Christus nu. Zijn positie nu en waar het toe moet leiden. Wat zijn werk is in onze dagen enzovoort. En opdat we daaruit zouden leven. Dat is een bijzonder praktische zaak. En ik zal u zeggen dat het bijzonder praktisch is te mogen weten. Dat onze zonden vergeven zijn en worden. En daaruit, dat we daaruit ook kunnen en mogen leven, dat is een bijzonder praktische zaak, want het heeft een uitwerking in elk geval op al ons doen en laten. Te weten dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus, om maar eens wat te noemen, is een bijzonder rustgevende gedachte. En dat zouden we moeten hebben, die rust. Dat is wat de Heer zei, kom tot mij en ik zal je rust geven. En wij komen dan tot hem en hebben dan nog geen rust en vragen ons dan af of we wel tot hem gekomen zijn, zodat we nog maar eens een keer tot geloof komen of tot overgave komen. Dan wel ons laten dopen, dan wel ons de handen laten opleggen, want al die dingen komen voor. Maar dat is gewoon omdat men de boodschap niet begrepen heeft. En wellicht ook omdat hij niet goed gepredikt is natuurlijk. Maar waar het om gaat is inderdaad dat het een bijzonder praktische zaak is voor de gelovigen, dat hij de juiste vragen stelt. Nou, wij willen wel die Heer navolgen, maar wie is hij, wat doet hij, enzovoorts. En dat zijn vragen die zo zonder meer in het Oude Testament niet beantwoord worden. Want daar heb je overal in principe de horizontale toekomstverwachting. De aardse, dat zijn geen lelijke woorden trouwens hoor. Maar een verwachting in verband met de openbaring van een koninkrijk enzovoort. Wel, zover is het tot op heden niet gekomen. Dus nou zullen we moeten weten hoe het dan in onze dagen wel toegaat. Of beter, wat het werk van de Heer is in onze dagen. En als we dat weten, kunnen wij verder. Dat is trouwens ook de gedachte van, ik weet niet of ik het allemaal ooit gezegd heb hoor. Maar dat is ook de gedachte van Romeinen 12. Waar staat dat wij, en dat sluit meteen al aan bij de positie van Christus. Er staat namelijk dat gij uw lichamen stelt, vers 1 hè. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, God welbehagelijk offer. Zijn wij dan een offer? Ja, dat is de tweede vraag. De eerste vraag is, zijn wij dan priesters? En het antwoord is ja. Waarna de vraag is, hoezo dan? En dat is heel gemakkelijk. Hè? We hebben deel gekregen aan Christus, die het hoofd is van het huis, en wij zijn het huis. Ja, dan ben ik al in Hebreeën 2, of 3 is het geloof ik inmiddels, ja. Ik kan het ook niet helpen, maar het is nu eenmaal zo. En vervolgens wordt gezegd dat het hoofd van het huis, wat wij zijn, het hoofd van het huis, is hoge priester na de ordening van Melchizedek. Eigenlijk, als ik het in het Hebreeuws zou moeten, rechtstreeks uit het Hebreeuws zou moeten vertalen, dan zou het zijn, hij is het hoofd van het huis en hij is hoofdpriester. Dat is de consequentie toch gewoon dat het huis bestaat uit priesters. Dat is dan toch het huis van de hoge priester. Dat is een term uit het Oude Testament overigens. De hoge priester, het huis van de hoge priester. Dat bestaat uit priesters. Aaronieten zijn priesters. Alleen wij zijn geen Aaronieten. Wij zijn Melchizedekianen. Dat is de uitdrukking. Hè? Nooit gehoord? De uitdrukking? Dat zal ik je vertellen, er is ooit een secte geweest zelfs, maar dat is heel lang geleden. Hè? Ja, in de eerste eeuwen van kerkgeschiedenis, zal ik maar zeggen. Een van de secten die zich zo noemde, de Melchizedekianen. Zij waren van mening dat Melchizedek meer eer moest ontvangen dan de Heer Jezus. Nou, dat lees je dan zo samenvatten in een paar regeltjes, ooit ergens. Hè? Maar ik kan me voorstellen dat ze gelijk hadden. Ik kan me ook voorstellen dat weinigen begrepen hebben wat ze bedoeld hebben. Dan neem ik het maar even voor ze op. Maar er zit natuurlijk wel wat in. Want onder de Heer Jezus verstaan velen gewoon Jezus van Nazareth. enzovoorts, die helaas hier van de aarde verdwenen is, enzovoorts. Maar Melchizedek, ja, dat is de figuur. De kracht des onvergankelijke levens gezeten aan de rechterhand Gods. Kan het rustig zo zeggen, want zo staat het in Hebreeën 7. Dus er zit wel wat in. Dus als u met de naam christenen niet tevreden bent, kun je altijd nog zeggen Melchizedek, Jaren. Maar dat begrijpt verder niemand dan. He? Maar inderdaad, Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als die term sowieso bestaat, dan is dat omdat er ook priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. En dat is dus, die worden gevormd door het huis van de hoge priester. Dat zijn wij dus, ja. Maar dan de vraag is, moeten wij dan ook, wat voor offer brengen wij dan? Hè? En dat staat hier. Hè? Hetzelfde voorbeeld van de Hebreeënbrief, want in de Hebreeënbrief staat Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus moest hij ook wat hebben om te offeren, staat daar. En dat had hij ook, hij offerde namelijk zichzelf. Ja. En stelde zich, ik zeg het meteen letterlijk, ik zeg niet hoe het niet is, ik zeg nu alleen hoe het dan wel is. Hè. Hij offerde zichzelf en hij stelde dus zichzelf in dienst van God. Want zo wordt het daar ook naar voren gebracht. Let wel, niet met als gevolg dat hij stierf. Dat kan niet, het was pas daarna. Hij werd pas hoge priester door zijn opstanding uit de dood. En als hij daarna zichzelf geofferd heeft, betekent het dat hij zichzelf als een levende, als eersteling van de nieuwe schepping, in dienst gesteld heeft van God om het werk Gods te volbrengen, de nieuwe schepping te bouwen en dat soort dingen meer. Ik zou bijna zeggen om de hof te bouwen en te bewaren, maar dat was weer een ander beeld. Maar een nieuwe schepping te bouwen en te bewaren, of een koninkrijk te bouwen en bewaren. Maar dat is het dus, hè. En als de hoge priester van de, naar de ordening van Melchizedek zichzelf offert, wat offeren dan de priesters naar de ordening van Melchizedek? Wegens de kracht des onvergankelijke levens zijn zij priester geworden. Wat offeren zij? Hun gebed, zegt men dan. Dat zegt men dikwijls, hè. De vrucht der lippen die zijn naam beleiden, want het staat in Hebreeën, dus het moet kloppen. Ja. Is ook zo, maar het is, daar begint het hoogstwaarschijnlijk mee, met de lippen, de vrucht der lippen. Maar wij offeren niet alleen onze lippen, wij offeren onze lichamen, want niet alleen onze lippen zijn levend geworden, maar onze lichamen zijn levend geworden. Dus het is de vrucht van onze lichamen. En niet alleen maar de lippen. Al moet ik u zeggen dat het een prachtige stijlfiguur is, hè? De lippen, als deel voor het geheel. Weet het? Paspartotum, dat denk ik altijd aan Indianen trouwens, maar goed. Paspartotum, een deel voor het geheel. Want de lip is het belangrijkste van de mens, hè? Aan wat hij spreekt, blijkt wie hij is. Maar waar het om gaat is dat de gelovige inderdaad priester geworden is door zijn opstanding met Christus, doordat hij het leven van Christus in zich heeft, of zullen we zeggen, doordat hij de geest van Christus in zich heeft, dat kan ook. En dan staat er in Romeinen 12 vers 1, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, uiteraard, levend. En dus heilig, maar dat zijn de termen uit Hebreeën, hoor. Levend gemaakt, de kracht van onvergankelijk leven, waardoor men priester wordt. Heilig, geheiligd namelijk door de hoge priester, hij is degene die ons heiligt. En Gode welbehagelijk offer, of offerande, welke is uw redelijke godsdienst? Dikwijls leest men eredienst. Dat vind ik altijd leuk, want sommigen denken dat de eredienst bestaat uit het vieren van avondmaal. En dat is dus niet zo. Dat noemen wij wellicht zo, dat mag voor mij best, maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Onze godsdienst dan wel eredienst. Ik meen dat de nieuwe vertaling eredienst zegt in dit vers. Onze dienst bestaat eruit niet dat we eens in de week samenkomen en of minder vaak dan wellicht om avondmaal te vieren. Maar het bestaat eruit dat we onze lichamen eenmaal en voor altijd stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Alle dagen van de week en ongeacht wat we eten en drinken. Het heeft met avondmaal op zich niks te maken. Het heeft niet uitsluitend. Het heeft te maken met heel ons leven. Daar gaat het om. Stel uw lichamen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Daar begint het mee. Het resultaat zal zijn ook, wordt deze wereld, deze aion weer, hè, wordt deze eeuw niet gelijkvormig, maar integendeel wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. Daar heb je hem, hè. Een ander hart. De geest van wijsheid en de openbaring en kennis van hem, dat is waar het hier over gaat, uiteraard. Hè? Vernieuwing van uw gemoed, opdat gij mogen beproeven. Nou, daar komt hij. Je kunt dus zeggen, opdat gij in al de waarheid geleid zal worden. Of opdat de Vader u geven, uw gebed zal verhoren, al wat gij bidt in mijn naam enzovoorts. Hè? Dat staat er niet, maar het is wel hetzelfde. Wat er staat is namelijk, opdat gij mogen beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Punt. Niet welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij voor uw leven. Dat kan wel zo zijn hoor, maar dat staat er dus niet. Er staat welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat wil zeggen, wat Gods werk is, wat Gods wil is, Gods plan is, in onze tegenwoordige bedeling. En als we die wil van God niet kennen, in het algemeen, dan zullen we de wil van God ook niet kennen, eventueel in verband met ons persoonlijk leven. En het punt is natuurlijk dat het de persoonlijke positie van de gelovigen daarna wel degelijk genoemd wordt, hoor, ook in Romeinen 12 en trouwens de volgende hoofdstukken. Maar waar het maar om gaat is, dat als een mens tot geloof komt en dus die geest ontvangen heeft, dan heeft God daar maar één volmaakte wil, God maar één doel mee, namelijk dat die mens, dat die gelovige inderdaad Gods wil leert verstaan, opdat die gelovige zich aan Gods wil zou onderwerpen en daarbij zou aansluiten. Zich daaraan zou conformeren. Ik zeg het heel terughoudend, maar dat is gewoon een gedachte. Men zou zich aan de wil Gods moeten onderwerpen. En de wil Gods is dat alle gelovigen van onze bedeling als eerstelingen gegeven worden als erfenis aan de Heer Jezus Christus. Dus zijn we zijn eigendom, zijn we zijn erfenis, zijn wij tot eer van hem. En als dat zo is, dan worden wij geacht ook dien overeenkomstig te leven. Althans, wij worden daartoe opgeroepen. En dat kan dan ook inderdaad. Hè? Dan weet men wat de richting is. En daar gaat het maar om. En zolang men inderdaad de vragen niet wil stellen, niet wil weten over Gods werk en onze bedeling, slechts gericht is op eigen plannen, hè? Nou, daar komt er niks van terecht. Ik denk wel dat sommigen lezen Romeinen 12 precies andersom, hè. Opdat God mogen weten welke de goede, heilige en volmaakte wil van ons is. Want dat associeert men dikwijls met gebed. God bekendmaken wat onze wil is. Maar dat is niet de bedoeling. In gebed zou men moeten vragen of God zijn wil aan ons wil bekendmaken. Zodat wij in zijn wegen zouden wandelen in plaats van dat hij zou wandelen in onze wegen. Ja. Nou, dat is waar het om gaat. En als wij dus bidden in zijn naam, dan ben ik terug in Johannes 16, vers 23. Als we dus bidden in zijn naam, dan vragen wij dus inderdaad om wat zijn wil is. Trouwens, als wij bidden in de naam van de Heer Jezus Christus, dan worden wij geacht te bidden in de stijl van de Heer Jezus Christus. Nou, wat bad de Heer Jezus dan? Zo'n gebed zouden we dus moeten bidden. Wat bad de Heer dan? Ja, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Ja, dat is waar. Maar meer in het algemeen, gewoon uw wil geschieden. Het gebed van de Heer Jezus was dat God zijn werk in hem zal volbrengen. En dus is het gebed, openbaar mij uw wil. Maak bekend wat u wilt, enzovoorts. Dat was uiteraard de bedoeling, opdat de Heer die weg zou gaan. En dat is ook precies, kan het ook niet helpen, wat de Hebreeën niet kwam. Wat in de Hebreeën onder andere dan naar voren gebracht wordt. Hè? Dat hij de loopbaan gelopen heeft die ook hem voorgesteld was. Ziende op de vreugde die hem voorgesteld was enzovoorts. En zo is hij de loopbaan gelopen. Nou, dat is de gedachte. En als wij dus bidden in zijn naam, zal het een gebed moeten zijn om de wil van God te kennen. Dat is het ene. En waar het om wat meer nog praktischer dingen gaat, en zelfs waar het om materiële dingen gaat, is het in elk geval zo dat wij een God hebben die weet wat wij nodig hebben. Dus het laatste waar we ons druk over zouden mogen maken, of zouden moeten maken, ik weet niet of ik dat terughoudend genoeg kan zeggen, En wij maken ons altijd druk over onze aardse omstandigheden. Ik zeg wij, hè. Dat doen we nou eenmaal. Maar dat is uiteraard het laatste waar we ons druk over zouden moeten maken. Omdat het de Heer is die beloofd heeft dat hij zou zorgen, ook in materiële opzicht overigens, voor degenen die zich aan hem onderwerpen, die zijn wil doen, zijn geboden bewaren. Nee, zijn woorden bewaren, hè? Dat is toch zo? En die belofte is heus niet ingetrokken. En als hij in het oude verbond al gold, dan gold hij zeker het nieuwe verbond. En daar leven wij onder. Bovendien kennen we de belofte, zoek eerst het koninkrijk gods. Hetgeen impliceert dat het verborgen is overigens, zoek eerst het koninkrijk gods. Zodat u niet zegt, dat is niet voor onze bedeling bestemd. Zoek eerst het koninkrijk gods. En al het andere zal u toegeworpen worden, daar komt het op neer. Dat is nu eenmaal zo. Maar het gebed zou in de eerste plaats moeten zijn, onder andere, maar het zou in de eerste plaats moeten zijn, een gebed naar, van, waar gaat gij heen en wat gaat gij doen? En dus een gebed om te komen tot kennis van de Heer Jezus Christus. En dat is wat de apostel Paulus over zichzelf ook zegt in Filippenzen. Hij zegt, ik heb alles wat ik meegekregen heb in deze wereld, heb ik schade en drek geacht, omdat ik Christus mogen gewinnen. Niet om negatief te zijn, niet om te strijden tegen de wereld, maar om er iets anders voor in de plaats te krijgen, omdat ik Christus mogen gewinnen. Om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Met alle consequenties van dien overigens, en die zijn soms nogal negatief. Lees u maar verder in, dat is het, Filippenzen 3. Er staat ook zijn doodgelijkvormig wordende, maar dat komt er dan ook bij. Maar niettemin, dat is waar het om gaat, kennis van Christus. En dat is ook het grote verschil tussen oude en nieuw verbond. Onder de wet is kennis van zonde, en dus van de zondige natuur van de mens, en dus kennis van de mens. Maar onder het nieuwe verbond is kennis van Christus. Je kunt ook zeggen, door het oude verbond, door de wet, is kennis van Adam. En door het nieuwe verbond is kennis van die andere Adam. Ja, de laatste Adam, dat is het, ja. Kennis van Christus, daar gaat het om. En dat kan alleen wanneer we onszelf vergeten, niet aan onszelf denken, maar inderdaad denken aan de Heer. En dat heeft dan een bijzonder positieve uitwerking op onszelf uiteraard, want zo werkt het wel. Nou, dat is weer in de breedte de achtergrond van deze vers in Johannes 16 vanaf vers 23, waarin bovendien aanvult en zegt, in die dag zult gij mij niet vragen, al wat gij de Vader zult bidden, in mijn naam, rechtstreeks. Dat zal hij u geven. En wat het dan is, dat weten we dan inmiddels. Tot nog toe, zegt hij, hebt gij niet gebeden in mijn naam. Dat wil zeggen, tot nog toe hebben we de juiste vraag ook niet gesteld. Tot nog toe hebt gij niet gebeden zoals ik bad, of gij hebt niet gebeden wat ik bad. Het gebed van de discipelen, voor zover een gebed was natuurlijk, maar het gebed van de discipelen was anders van aard, kennelijk, dan het gebed van de Heere Jezus Christus. En daarom was het niet in zijn naam. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. En dan staat het bid. En dan moet je erbij denken natuurlijk, bid in mijn naam, vanzelfsprekend. Bid in mijn naam en gij zult ontvangen. En dat is ook gebeurd, want je vraagt je toch af, hoe het kan dat de discipelen zo snel hebben bijgeleerd. In ieder geval was de grote sprong van deze dag, de 14e, de eerste maand, naar het Pinksterfeest, pakweg dag of 50, wat is het, 52, 53 dagen later? Hoe zeg ik precies uit? 52 geloof ik. Nou goed. Maar in ieder geval 7 weken later op het Pinksterfeest, ze hadden ze heel wat bijgeleerd. Dat is in ieder geval een duidelijke zaak. Niet volleerd overigens. Maar hè, de geest had wel zijn werk gedaan in hen. En daar gaat het maar om. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Want dat is de aardigheid. Zij waren bedroefd. Vers 6, waar staat, niemand vraagt mij waar gaat gij heen, maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. En omdat ze bedroefd zijn, stellen ze dus de vragen niet. Dat is nog altijd zo, hoor. Mensen bedroefd zijn, dan hebben ze wel vragen over zichzelf, over hun eigen leven, hun eigen omstandigheden. Van waarom moet dat nou allemaal zo? Maar het zijn de verkeerde vragen. zouden vragen moeten zijn inderdaad naar de Heer. Maar als men bedroefd is en men betrokken bij zichzelf, de eigen omstandigheden, stelt men de vragen niet. Maar de Heer zegt, maar als je de vragen wel stelt, dan zul je antwoord krijgen, dan zal je blijdschap vervuld worden. Dus als je van je droefheid af wil, vraag dan inderdaad naar Gods werk en Gods wil, met name in onze dagen, omdat daardoor uw blijdschap vervuld zal worden. En daarmee ben ik weer terecht in Filippenzen natuurlijk, want de spreekwoordelijke uitdrukking in Filippenzen is immers: verblijdt u in de Heere. Wederom zeg ik u, verblijdt u ten allen tijden. In de Heere wel te verstaan, hoor. En het aardige is dat de brief aan de andere kant juist spreekt over de verdrukking van de gelovigen in onze bedeling. Dat is het verschil met Efeze en Colossense. Efeze en Colossense leggen de grootste nadruk op de hemelse positie van de gelovigen, terwijl in Filippenzen toch uitgebreid gesproken wordt over hoe zijn aardse positie er dan uitziet. En dat is toch niet zo best. Hij zou net als Paulus alle schade en drek moeten achten en opgeven enzovoorts om Christus te weer gewinnen. Maar daardoor juist zal men verblijd worden in de Heer. En verder vinden we de uitdrukking natuurlijk in 1 Johannes, hè? De eerste brief van Johannes. Waar het evangelie komt, waar men het woord aanvaardt, waar men komt tot het licht, daar zal inderdaad blijdschap vervuld worden. Daarom staat gemeenschap en dus blijdschap. Want waar geen gemeenschap is, is ook geen blijdschap. Of helemaal andersom, waar scheiding is, daar is droefheid, vanzelfsprekend. En bijna alle droefheid van de mens, ik denk eigenlijk alle droefheid van de mens, komt voort uit scheiding, verdeeldheid, enzovoort. Met de nadruk op de dood uiteraard, natuurlijk. Maar zo is het nou eenmaal. Maar waar we in het licht komen, zoals Johannes dat zegt in 1 Johannes 1... daar ontstaat gemeenschap en daar ontstaat dus blijdschap. Dat is hier ook zo, want als we de Heer vragen wat zijn wil is, vragen naar zijn werk in onze bedeling en hij openbaart het ons en maakt het ons bekend op wat voor wijze dan ook, dan ontstaat gemeenschap met hem, uiteraard. Dan zijn we immers bij hem betrokken en dan ontstaat dus ook blijdschap. En voor de jongeren onder ons, en waar gemeenschap is, daar is leven. Nee, een beetje voorlichting op zondagmorgen is ook nooit weg. De gemeenschap brengt leven, dat is het nou juist. Geen geestelijk leven zonder een leven in gemeenschap uiteraard met de Heer. En geen gemeenschap met de Heer als we niet eens weten wie hij is en als we niet weten wat hij doet. Vandaar het Nieuwtestamentische prediking. Ja, de hele Bijbelse prediking trouwens, maar de Nieuwtestamentische prediking in het bijzonder Christocentrisch is. Het gaat over hem en zijn werk. En daarna zal men moeten vragen, dat is de gedachte. Nou, vers 24 dan weer. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam, maar niettemin bid in mijn naam uiteraard. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dat is het aardige, ik denk dat de meesten van ons dat zo zonder meer kunnen beamen, waar we de Heer leren kennen, met name uit zijn woord, in de eerste plaats. Waar we de Heer leren kennen, daar ontstaat inderdaad blijdschap en vrede. Misschien wel, daar ontstaat liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, etc. Dat is de vrucht van de geest immers. Maar dat was gelaten weer, hè? Ik ken het rijtje nog steeds niet uit mijn hoofd, hè? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. En dan? Bij de navigators geweest, zuster. De navigators dan. Navigators kan niet, zo ben je ook nog weer niet. Maar goed. Hè? Navigators, moest je die teksten leren. Ja, ja, moest je die teksten leren. Ik kon nooit onthouden waar ze stonden. Maar goed. Maar dat is de vrucht van de geest, ja. Dat is de vrucht dus ook van het kennen van de Heer. Dat is een vrucht van het gebed naar de wil van de Heer. Het werk van de Heer. Niet voor ons, maar gewoon zijn werk in het algemeen. Dat is maar waar het om gaat. En dan vers 25. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Welke dingen? Hè? Welke dingen? Die dingen waar ze naar zouden moeten vragen, maar dat deden ze niet. Tot op heden. De hele waarheid namelijk. Kortom, dat deel van de waarheid wat nog niet geopenbaard was en wat later door de geest aan hem bekendgemaakt zou worden, waardoor ze door de geest ingeleid zouden worden, dat deel van de waarheid heeft de Heer wel degelijk gesproken tot hen, maar niet in klare taal. Waarom ook? Er waren ook geen vragen in klare taal. Om maar eens wat te zeggen, hè? Maar hij zegt, ik heb deze dingen door gelijkenissen tot u gesproken. Ja, dat is een bekend gegeven. Trouwens meer bekend uit andere evangelieën. Omdat we in de praktijk natuurlijk hier in het Johannes evangelie officieel zelfs helemaal geen gelijkenissen vinden. Geen parabels in de normale betekenis van het woord. Maar in andere evangelieën wel. En daar staat zo zonder meer steeds vermeld dat de gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. Dus dat kan niet missen. Dus het zo letterlijk mogelijk nemen, deze uitspraak hier, betekent het dat de gelijkenissen dus per definitie spreken over de dagen waarin de Heer wel verhoogd is en gezeten is aan de rechterhand Gods, maar waarin hij nog niet gezeten is op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Dat is hetzelfde dus als de verborgenheden van het koninkrijk. Hè? Wel gezeten op de troon van zijn vader in de hemel, maar nog niet gezeten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En de troon van Jozef hebben we dus maar niet over. Maar goed, hè? Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. En dat betekent meteen dan ook dat deze uitspraak aansluit bij voorgaande uitspraken, waarbij hij zei, vertel het u nu, maar daar begrijp je nou toch nog niks van. Maar dat later, als ik het wel begrijp, zul je je herinneren dat ik het gezegd heb, dat ik erover gesproken heb. En dat het toch mijn woorden waren. En een van de methoden waarop dat tot stand komt, is via deze gelijkenissen. Achteraf zal blijken dat de Heer inderdaad toch vrij veel gesproken heeft over de dagen waarin wij leven. En met name dan via gelijkenissen. En bij gelijkenissen moet u niet meteen denken aan een lang verhaal met een overdrachtelijke betekenis. Het gelijkenis kan ook gewoon zijn één kort zinnetje met een overdrachtelijke betekenis. Want de overgang tussen beeldspraak en gelijkenissen, ja, die is er eigenlijk niet. Eigenlijk is het hetzelfde. Een gelijkenis is naar onze Nederlandse termen, is een gelijkenis een wat uitvoerige, lang volgehouden beeldspraak. En de term beeldspraak gebruiken wij gewoon voor één zin. Maar er zijn gelijkenissen die ook maar één zin zijn, hoor, en die wel als gelijkenis gerekend worden. Het verschil bestaat eigenlijk niet zozeer. De praktijk is dikwijls dat alle beeldspraak meteen handelt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemel. Maar ik heb het gewoon over het literaire verschijnsel van beeldspraak. Hè? Overdrachtelijk taalgebruik. Zijn dingen die dan niet rechtstreeks gezegd worden. Maar in het algemeen, de vuistregel goed genoeg, de gelijkenissen, de erkende gelijkenissen, spraken inderdaad over de positie van Christus nu. U weet wel die gelijkenissen over die heer die afreisde naar een ver land om een koninkrijk voor zichzelf te ontvangen en dan weder te keren. En dat zijn dienstknechten ter verantwoording roept en dat soort dingen, u weet wel, dus de duidelijke uitspraken over onze bedeling. De Heer is weg om een koninkrijk te ontvangen in een ver land. Wat heet ver? Hè? Het is helemaal in de hemel. Het schijnt erg ver te zijn in ieder geval. En daarom neemt hij het koninkrijk in ontvangt. En als hij terugkomt, blijkt hij hier ook koning geworden te zijn. En roept hij zijn dienstknechten tot zich. En, u kent het verhaal, het is een duidelijke zaak. Het spreekt over de hemelvaart van Christus. En aan het einde van zijn eerste komst, om zo te zeggen. En het spreekt over zijn wederkomst in de toekomst. En daar overal wat er tussen ligt. Daar gaan al in principe alle gelijkenissen over. Over dingen die maar voortbestaan, terwijl aan het eind daarvan een afrekening komt. Tarwe en gerst naast elkaar. Nee, tarwe en onkruid. Precies aan de jong. Hè? Tarwe en onkruid naast elkaar. En aan het eind een afrekening. En vissen in het net. En er komt van alles in dat net. Maar de sortering, dat komt aan het eind van het verhaal wel. Er is een akker waar een schat in ligt. Ja, er moet heel wat gebeuren voordat die akker gekocht kan worden. Maar uiteindelijk wordt die gekocht en in de toekomst zal die schat er nog wel uitgegraven worden. Enzovoort, zeg ik, noem maar wat. Maar daar gaat het om. En dat is wat de Heer hier ook zegt. Deze dingen die de geest u, waarin de geest u zal leiden, deze dingen betreffende de hele waarheid, die heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar uw vrijheid vrijuit van de Vader zal verkondigen. En dat terwijl hij net zegt, nou, ik ben er nog even, dan ben ik weg. Niettemin zegt hij, de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. Wanneer dan? Wanneer zou hij dat doen? Nou, om het niet te moeilijk te maken, na zijn opstanding. En voor hemelvaarsdag, dat waren dus nog 40 dagen. Lijkt me verhoudingsgewijs toch een beetje kort, hè? 3,5 jaar tegenover 40 dagen. Maar goed. Maar zo zit het natuurlijk ook niet. Het hele punt is trouwens dat die 40 dagen ook een beeld zijn van onze bedeling. Maar dat even terzijde. Maar het punt is natuurlijk dat de Heer, dat God eertijds veelmaal en dan op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Maar in deze laatste dagen heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Dat wil zeggen, wanneer doet de Heer dat? Vrij uitspreken van de Vader enzovoorts. En niet meer in verborgenheid, niet in gelijkenissen, maar in klare taal. Wel in onze dagen. En om dan weer te concretiseren, hij doet dat natuurlijk via de Nieuwtestamentische geschriften. In de eerste plaats. De allereerste plaats mag ik wel zeggen. Waar met name in de Paulinische boeken, maar ook in andere brieven eventueel, inderdaad gesproken wordt over gemeentelijke waarheid, over het werk van Christus nu en dus over de positie van de gemeente nu. En dat zijn dingen die vroeger inderdaad in gelijkenissen naar voren gebracht werden. Dus die uren is deze uren, sinds zijn opstanding, sinds zijn verheerlijking. En dat past natuurlijk helemaal volkomen in heel de redenering, het betoog hier van de Heer Jezus. En dan staat er in vers 26, in die dag dat ik u dus vrijuit van de Vader zal verkondigen, in die dag zult gij in mijn naam bidden. Toch? Dat hebben we ook al besproken. Zult gij de goede vragen stellen en dan zal ik de goede antwoorden geven, zegt de Heer. En het leuke is dat hij nu eerst gezegd heeft dat de trooster de juiste antwoorden zou geven. Daarna heeft hij gezegd, al wat gij de Vader zult bidden, zal hij u geven. Dat was vers 23. Dus dan zal God de Vader, om het zo te zeggen, die zal de juiste antwoorden geven. Die zal in heel de waarheid leiden. En hier gaat het om dat de Heer dat inderdaad zelf zou doen. Hij zou vrijuit tot de gelovigen spreken. Waarna de conclusie dus ook onder andere weer is. Dat er maar één God is. Toch? Dan gaat het om de eenheid. Gemeenschap namelijk. De eenheid van de Godheid. En met name dan de uitwerking ervan in de eenheid van de gemeente onder het nieuwe verbond. In die dag, vers 26, zult gij in mijn naam bidden. En dan zal de Heer Jezus vrijuit van de Vader verkondigen. Dat staat in vers 25. En dan vers 26 weer. Ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Zou hij dan niet tot de Vader voor ons bidden? Ja. Er staat niet dat hij dat niet zou doen. Er staat, ik zeg niet dat ik dat doen zal. Wat hij hier zegt, hij zegt niet, dat heb ik niet gezegd. Hier staat gewoon, ik zeg u nu niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Wat ik u wel zeg, en dat is vers 27, wat ik u wel zeg is dat de Vader zelf u lief heeft. En als die Vader u lief heeft, dan hoeft er niemand te bidden tot die Vader. En hoeft de Heer dat niet te doen. Er wordt dus gewoon gezegd dat de verbinding tussen ons als gelovigen en de Vader een verbinding is rechtstreeks met de Vader. En nou zie je dat hier nog, hier de voorstelling van zaken nog moeilijker is eigenlijk dan in de Hebreeënbrief. Want in de Hebreeënbrief is altijd nog de gedachte, God in de hemel, wij als gelovigen op aarde en daartussenin de middelaar. De hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. Maar dat is een vereenvoudigde voorstelling van zaken. Nog steeds. Want hier staat het nog veel concreter. Namelijk, hier staat inderdaad dat de verbinding rechtstreeks bestaat tussen God zelf, God wat hier dan de Vader heet, de Vader van de Heer Jezus Christus, en ons. En hoe kan dat? Ja, omdat, zoals de Heer zei, ik en de Vader één zijn. En onze verbinding met de middelaar is tegelijkertijd de verbinding met de Vader. Onze verbinding met de Zoon is de verbinding met de Vader. Dat is de verklaring voor de gedachte dat de Heer onze middelaar is en staat tussen God en de mensen, die God en de mens bij elkaar brengt. Hij kan dat omdat hij God is. En dat is de conclusie die hier getrokken wordt. Dat is misschien ook aardiger om eens op te merken. Ik zeg steeds dat in het Johannesevangelie de Heer ons gewoon wordt voorgesteld als de middelaar van het Nieuwe Verbond, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is ook zo. Ik hoop dat dat inmiddels ook duidelijk gebleken is. Maar de vraag kan natuurlijk altijd nog zijn, maar waarom staat dat niet in Johannes? De slotverrekening wordt Johannes er ook wel eens van verdacht dat hij de Hebreeënbrief geschreven heeft. Hè? Het is leuk om dat zo vast te houden. Niet dat ik wel geloof dat het zo is. Maar het idee aan zich komt natuurlijk niet, is niet uit iemands duim gezogen. Daar is een reden voor. Het zit hem in het verband tussen die beide boeken. Maar waarom vertelt Johannes dat niet? Wel eenvoudig, omdat het Johannes-evangelie een hoger standpunt eigenlijk inneemt. Namelijk, Johannes spreekt niet over de middelaar tussen God en de mens, zozeer. Johannes spreekt over het feit dat die middelaar gewoon God is. De Heer Jezus Christus is God. En niet op een lagere plaats dan de Godheid, maar hij is de openbaring van de Godheid. Hij is de Godheid dus. En dat is waarin Johannes de nadruk op ligt. Meer nog dus dan in de Hebreeënbrief, waar nog gewoon gesproken wordt over vader en zoon. Niettemin, ik moet eigenlijk zeggen dat in het Johannesevangelie min of meer vervuld is wat in 1 Korinthe 15 wordt aangekondigd. Dat ooit namelijk de zoon zal terugkeren tot de vader en het koninkrijk, zal zijn koninkrijk van de zoon dus zal overgeven aan de vader. En dan staat er zo fijn op dat God zal zijn alles en in allen. En dan ben je het woord vader en het woord zoon ineens kwijt. Daar wordt alleen nog maar over God gesproken. Maar er is er maar één. Opdracht vervuld. Dat zijn de gedachten. En dat steekt hier achter Johannes. Hè? Johannes is nogal tijdloos. Gaat hij door de tijd, door de geschiedenis heen, maar gaat verticaal, klimt op tot God en komt ook daaruit met als uiteindelijke conclusie, de Heer Jezus is God. En de Vader en de Zoon zijn inderdaad één en de Geest uiteraard ook. Vandaar dat hier gezegd kan worden dat God geeft antwoord, de Heilige Geest geeft antwoord of de Heer Jezus Christus zal vrij uitspreken. Maar hier staat dus vers 26, ik zeg u niet, en ik denk dan altijd, ik zeg u nu niet, nu zeg ik u niet, dat ik de Vader voor u bidden zou, hoewel hij dat zou doen, vanzelfsprekend. Maar hier staat, ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zou, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Dat is dan weer zo'n aardige manier om drie bij elkaar te brengen, de Vader, de Zoon en... Nou, jullie zijn toch aardig wakker, niet meteen antwoord geven. De Vader, de Zoon en de gelovigen, de gemeente namelijk. Vers 27. Hè? De Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Dus het hele verhaal rond. De Vader heeft u lief, terwijl gij mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Heel de cirkel rond. Ik heb het al geloof ik als eerder gezegd, als je het dan in drie eenheid vindt, is het eigenlijk meer de Vader, de Zoon en de gemeente, dan de Vader, de Zoon en de Geest. Maar goed, ook dat even terzijde. Dan vers 28, ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Hetzelfde verhaal, dan heb je hetzelfde plaatje weer. Hè? Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Alleen met medeneming van de gelovigen. Aardig, hè? en neemt de zijne mee. En daar gaat het volgende hoofdstuk eigenlijk over. Want dit is natuurlijk langzamerhand wel heel nadrukkelijke inleiding tot Johannes 17. Maar daar is de gedachte dat God de gelovigen aan de Heer Jezus Christus, aan de Zoon dus, gegeven heeft. En dat die Zoon die gelovigen bewaart ten behoeve van zijn hemelse Vader, is het verhaal weer rond. Het spreekt allemaal over dezelfde dingen. Eenheid, leven, verbondenheid namelijk met de levende God. En want dat is de situatie onder het nieuwe verbond en in de nieuwe schepping, onder het nieuwe verbond dus, waarvan Christus dus de middelaar, het hoofd en de hoge priester is. Daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Wij proberen de draad weer, de band loopt, zuster. De band loopt, ja. Wij proberen de draad op te nemen in Johannes 16, waar we terechtgekomen waren bij vers 29. En waar staat: zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrijuit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. De discipelen stellen dus inderdaad vast dat de Heer nu ineens in klare taal spreekt, duidelijke taal spreekt. En dat kan ook niet ontkend worden, dat is natuurlijk ook zo. En zij besluiten daaruit bovendien dat hij kennelijk van God uitgegaan is. Uit wat hij zegt, concluderen zij ook het feit wat hij zegt. Hij zei namelijk, ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Dat is vers 28. En in vers 29 en 30 zeggen de discipelen, wel, u spreekt nu vrij uit. En uit wat u zegt, blijkt dat gij van God uitgegaan zijt. Het zijn twee verschillende dingen natuurlijk. De Heer zei het expliciet aan de ene kant, maar aan de andere kant, uit alles wat hij zei, ook uit alles wat hij in het voorgaande gezegd heeft, blijkt dat hij van God uitgegaan is. Het is eigenlijk een uitspraak die ons zou moeten herinneren aan Johannes 4, waar de Samaritaanse vrouw vaststelt dat de Heer Jezus de Messias is, op grond van dat hij hen, haar, alle dingen verkondigde. Zo staat het daar. Ik weet niet of u zich herinnert, maar het verhaal is dat kennelijk de Samaritanen de verwachting hadden dat als hun Messias zou komen, dan zou hij alle dingen weten en ook alle dingen bekendmaken. Wat ze daarbij gedacht hebben, weet ik niet. In ieder geval blijkt die vrouw het zodanig te interpreteren dat de Heer die kende haar persoonlijke omstandigheden. U weet het, 5 mannen gehad, die u nu hebt, is uw man niet en dat soort dingen. En dan denkt die vrouw, die man die weet alles, dat moet de Messias zijn, want die zou alle dingen verkondigen. Nou, als het niet meer betekent dan dit, is het natuurlijk toch een beetje armoedig. Maar het punt is natuurlijk wel dat de grondgedachte, ook van de Samaritanen, waar is dat als de Messias komt, zou hij hen, dat zeg ik met opzet anders, zou hij hen in heel de waarheid leiden. Dan zou hij, om deze uitdrukking te gebruiken, dan zou hij vrijuit tot hen spreken. Kortom, dan zou hij niet meer dingen achterhouden, verborgen houden, zoals wel gebeurde in de boeken van Mozes. Nee, ik zei boeken van Mozes, omdat ik dacht aan Samaritanen. Als ik een Joden gedacht, dat zou ik gezegd hebben, het Oude Testament. Maar in het Oude Testament en in bijzonder in de boeken van Mozes zijn nogal wat dingen verborgen. En de Samaritanen verwachten dus, blijkbaar, dat als de Messias komt, dan zou hij ook inderdaad die verborgende dingen bekendmaken. Aardig, hè? Dat zo is het natuurlijk ook. En hier sluiten de discipelen daarbij aan. Namelijk, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Dat wil zeggen, nu wordt inderdaad alles bekendgemaakt. Nu weten wij dat gij alle dingen weet. En omdat gij alle dingen weet, geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. En als je niet alle dingen zou weten, zou je kennelijk niet van God uitgegaan zijn en kon je ook niet de Messias zijn. Want beantwoord niet aan wat het Oude Testament en wat de boeken van Mozes in het bijzonder daaromtrent zeggen. En zo is het natuurlijk ook. En dat betekent ook dat die gedachtegang zou moeten aansluiten bij de Joodse gedachte. Als men verwacht dat als de Messias komt, dat hij alle dingen zou bekendmaken, ook de verborgene dingen enzovoorts uit het Oude Testament, dan zou men dus ook ervoor open moeten staan dat de Messias inderdaad een troon heeft in de hemel en in afwachting van zijn koninkrijk op aarde inderdaad een ander werk doet wat in het Oude Testament in verborgenheid was. Dat is een van de dingen die bekendgemaakt zou moeten worden. En de aardigheid is dat die verwachting niet alleen bij de Joden dan gevonden wordt in principe, maar meer nadrukkelijk nog bij de Samaritanen. Want de aardigheid is dat er natuurlijk een rechtstreeks verband bestaat tussen de Samaritanen en de 10 stammen van Israël en alle beloften die aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim enzovoorts gedaan zijn. En dat is ook die lijn die bij gemeentelijke waarheden uitkomt. Nou goed, ik laat het er maar bij, maar hier wordt de gedachtegang zelf gewoon vastgesteld. Vers 30, nu weten wij dat gij alle dingen weet. Dat kunnen ze nu controleren, want nu spreekt je niet in gelijkenissen, maar in klare taal. Nu weten wij dat gij alle dingen weet. En hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Dat is bijna zelfs dezelfde woorden als die de Samaritaanse vrouw gebruikt. Dit moet de Messias zijn, want die zal ons alle dingen verkondigen. En deze verkondigt ons alle dingen. Waarna wij nog een tussenzin hebben, die heb ik steeds overgeslagen, hardnekkig. Hè? Namelijk, gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Gij weet alle dingen, gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen. Dat is een uitdrukking die slecht begrepen wordt. Daarom heb ik hem ook eerst overgeslagen. Maar de verklaring is eenvoudig. God namelijk verborg dingen in het Oude Testament. En dan zeg ik er meteen, God had het nodig dat bepaalde dingen verborgen bleven. Nee, dat staat er gewoon, hè. 1 Korinther 2. Moesten dingen verborgen blijven, want als de oversten deze wereld die verborgenheden gekend hadden, zouden zij de Heer die verheerlijkt zou worden niet gekruist hebben. En als dat niet gebeurd zou zijn, zouden wij niet behouden kunnen worden, komt er sowieso geen nieuwe schepping. Dus God had het nodig dat bepaalde dingen verborgen bleven bij hem. En dan van de andere kant gezien, God had het nodig dat er vragen waren bij anderen. Bij de mens, namelijk. Niet omdat het nodig is dat de mens vragen heeft aan zich, maar omdat het nodig was dat God bepaalde dingen zou verbergen. En wij stellen dat gewoon vast, dat hij bepaalde dingen verbergt. Mozes zei het ook openlijk, God verbergt bepaalde dingen, die wil hij in ons niet zeggen. En dus bleven de vragen bestaan bij de mens, bij Israël en in het bijzonder bij het Joodse volk, als het goed is. In werkelijkheid was het natuurlijk niet goed, want u weet hoe dat gaat. De mens wil liever geen vragen hebben en dus maakt hij alles kloppend. En redeneert hij de vragen weg. En dan houden de vragen op te bestaan en als dan de antwoorden komen. Ja, dat is heel vervelend, hè. Hebben we die ooit gehoord van die man die zei, ik heb er jaren over gedaan, maar uiteindelijk kende ik alle antwoorden op de vragen des levens. En nu hebben ze de vragen veranderd. Nou ja. Ja, dat is. Er zit ook wel wat in. Maar goed, die houden we ook maar even terzijde. Maar de uitspraak hier, gij hebt niet van nodig dat u iemand vragen, verwijst. Er is een uitspraak over de zoon, maar het verwijst naar de vader, zal ik maar zeggen, naar God in de dagen van het Oude Testament. God had het nodig dat bij de mens vragen zouden blijven. Dat is de gedachte. Niet dat hij vond dat ze het hem maar moesten vragen. Nee, het punt is, hij hield duidelijk dingen achter, zodat er bij de mens vragen achter zouden blijven. God had dat zo nodig, dat kon niet vrij uitgesproken worden. En als er dan toch al antwoorden gegeven werden op die vragen die gesteld werden, dan ging het inderdaad gewoonlijk in de vorm van gelijkenissen of in de vorm van visioenen of andersoortige beelden. En wat dacht u van de gewone Bijbelse typologie? Ik bedoel, de gewone Bijbelse typologie, die van de tabernakel en de Mozaïsche rituele voorschriften enzovoorts. Daar liggen die dingen in verborgen. En er staat ook steeds, en als uw kinderen zullen vragen, wat is dit of wat is dat? Dan moet je dit en dat antwoord geven. En in de praktijk blijkt gewoonlijk dat het antwoord dat op de vragen gegeven moet worden, dat het antwoord lang niet volledig is. Zodat de vraag altijd nog overblijft. Ja. En de heer vraagt naar de vragen, zelfs aan zijn tijdgenoten. Wat is dan dit, de steen die de bouwlieden versmaad hebben? Is geworden het hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk. Dat betekent dat de vraag over waren. Het is wonderlijk in onze ogen. Maar hij vraagt het aan degene bij wie de vragen zouden zijn. Hè? Toch? Kunnen we het nog zo snel volgen? Het was wonderlijk in hun ogen, dat wisten ze nog niet. Maar goed, hij verwijst ernaar en zegt, maar wat is dat dan? Vragen dus, er waren duidelijk vragen naar aanleiding van het Oude Testament. Dat wil zeggen, er waren verborgen dingen. Maar onder het nieuwe verbond zijn er geen verborgen dingen meer. Dan worden de verborgen dingen bekendgemaakt. Nu, in onze dagen uiteraard in het bijzonder. In de toekomst heeft het weinig zin meer. De dingen met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk, die zijn sowieso nooit verborgen geweest. Maar de dingen van onze dagen uiteraard wel. Nou goed. Dus, gij hebt niet van nodig dat die iemand vragen betekent dat hem, dat de Heer antwoorden geeft op de vragen die er zijn, zo, zonder meer. En daarom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Zodat ineens vrij uitgesproken kan worden, dan moet dat bij God vandaan komen. Nogmaals, dezelfde gedachte als die van de Samaritanen. En dan vers 31, Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu, oh is dat zo? Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt, zeggen zij. Dan zegt de Heer, oh is dat zo? Nou, als je dan toch gelooft, zal ik je nog eens wat zeggen. En dat is het risico van ieder die zegt dat hij gelooft. Als je zegt dat je gelooft wat God gesproken heeft, of wat God spreekt, dan loop je het risico dat God nog eens wat zegt. En dan krijg je de volgende test. Geloof je dit ook? Zo gaat dat. En du moment, dat is Duits geloof, is dit niet Duits? Zweeds. Maar, nee, ik ook niet, ik geloof dat iemand er op vakantie geweest is. Maar goed, op het moment dat men zegt, ja maar dit geloof ik niet, en het is wel het woord van God, dan wordt het geloof inactief. Dan stelt men zich grenzen, maar dat betekent tegelijkertijd dat men zich daarmee afsluit voor het woord van God, voor het spreken van God in het algemeen. Niet alleen voor wat God eventueel nog te zeggen zou hebben, ik zei eventueel, hè, maar zelfs voor hetgeen hij al gezegd heeft. En dat is een bekend verschijnsel, ik hoop niet al te bekend trouwens, maar gebeurt wel. Er zijn er die op een gegeven moment de grens stellen en zeggen, nou dat wil ik niet weten of dat geloof ik niet, daar wil ik niet mee te maken hebben. Dat onderdeel van het woord van God. In de praktijk blijkt het dan zo te gaan dat het deel wat ze tot dan toe wel geloofden, dat dat later ook onzeker wordt. Want dan is de vraag of men dat niet ook alsnog zal moeten afwijzen. Al was het maar om praktische redenen. En dat is een groot risico. Maar goed, wat we hier vinden is dat de discipelen zeggen, wij geloven dat gij van God uitgegaan zijt. En dan zegt de Heer, geloof gij nu? Zo. Dan vers 32, ziet, de ure komt, sterker nog, de ure is inmiddels gekomen, is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden. Nou, dat wilden ze vast niet weten. Hè? Maar niettemin, de ure is gekomen dat gij zult verstrooid worden en ieder naar het zijne. En gij mij alleen zult laten. Dus ze zullen niet bij de Heer zijn, maar ze zouden bij hun eigen zaken zijn. En dan staat er, en ieder zal verstrooid worden naar het zijne, waarbij je niet moet denken hun eigen zaken in de zin van hun eigen aardse zaken, want dat is nou ook niet de bedoeling. Maar in ieder geval zijn eigen bezigheden, zijn eigen omstandigheden, maar wellicht ook zijn eigen bediening en eigen apostelschap, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar in ieder geval zonder dat ze samen met de Heer Jezus zouden zijn. En dan staat er dan ook, en gij mij alleen zult laten. Dat is een hele sterke, want ongetwijfeld is het zo dat deze uitspraak rechtstreeks van toepassing is op onze bedeling waarbij de discipelen uitgegaan zijn, wel degelijk in de wereld, maar het leidt ook geen twijfel dat dezezelfde uitspraak in de eerste plaats wordt toegepast op de letterlijk dus op de omstandigheden direct meteen de andere dag, namelijk dat de Heer gevangen genomen zou worden en toen zouden de discipelen inderdaad de Heer Jezus in de steek laten. Zijn jullie gelovigen? Nou, dan zal ik eens wat vertellen. Je zult me alleen laten, je zult vluchten zelfs. Gij zult mij alleen laten. En dan zegt de Heer, nogmaals ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dat vind ik ook altijd een prachtige uitspraak. Want volgens deze lijn zal het betekenen dat de Vader met de Heer Jezus Christus is en was. Toen hij gevangen genomen werd en toen hij gekruist werd uiteraard. Nee, misschien heb je nooit anders gedacht. En dat is het beste maar, hè. Zo is het natuurlijk ook. Zij zouden dus hem alleen laten. Ik moet er meteen bij zeggen dat dat een toepassing is. Wij lezen dat ook, dat de discipelen vluchten enzovoorts toen de Heer gevangen genomen werd. Dat neemt niet weg dat een deel van de discipelen wel degelijk aanwezig was bij de gevangenneming en later ook bij de kruisiging. Dus het is niet op allemaal van toepassing. En van één weten we het zeker dat hij erbij was. Eén weten we heel zeker dat hij erbij was. Deze Johannes. Ja. De onbenoemde, de onbekende. Het kan ook zijn dat hij Jozef heette, maar dan laat ik het maar even. Maar in ieder geval deze Johannes. Dus het is toch niet op alle discipelen van toepassing. Maar ze zouden verstrooid worden. Niet in de zin van ze zouden vluchten, want dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat ze verstrooid zijn geworden en inderdaad de wereld overgegaan zijn. Jeruzalem hebben achtergelaten, zelfs het Jodendom feitelijk hebben achtergelaten, want dat is ook wat er gebeurd is. En zij waren niet met de Heer en de Heer was niet letterlijk met hem. Maar in diezelfde tijd, dat is onze tijd, in diezelfde tijd is de Vader met de Heer. Dat is weer eens andersom, want normaal zeggen we de Heer is bij zijn Vader, maar hier staat de Vader is met mij. En dat benadrukt weer die eenheid dan, hè. Er verandert dus verder niets mee. Er blijkt bovendien uit, ligt misschien niet zo van de hand om dat te concluderen, maar er blijkt bovendien uit dat de positie van Christus, de verheerlijkte positie van Christus aan de rechterhand Gods in eenheid met zijn hemelse Vader, dat die absoluut onafhankelijk is van de houding van de gelovigen van vandaag. En ik wilde toch even met nadruk stellen, omdat ik de laatste tijd nogal eens gehoord heb over dat de verheerlijkheid van Christus groter wordt of minder wordt, afhankelijk van of wij hem wel dienen en of wij hem wel gehoorzaam zijn enzovoorts. Hè. Maar dat is absoluut niet waar, integendeel. Of je nou naar de Heer toe gaat of bij de Heer wegloopt, zoals hier blijkt, maakt niks uit. De Heer is verenigd met zijn hemelse Vader en heeft zijn heerlijkheid ontvangen, heeft ontvangen de heerlijkheid die je had bij zijn Vader eer de wereld was. Dat staat een paar versen verder. In hoofdstuk 17, vers 4, 5. Ja. Heeft er dus verder niet mee te maken. Maar u ziet de dubbelzinnigheid van de uitspraak in vers 32. Aan de ene kant wijst het op dat ze de Heer in de steek lieten. Dat is één kant van het verhaal, maar dat is maar de letterlijke. De andere kant van het verhaal is dat de discipelen inderdaad verstrooid werden over de volkeren. En daar inderdaad wel degelijk de Heer dienden. Maar de Heer zelf zou niet lichamelijk aanwezig zijn. Sprak je nou in gelijkenissen of niet? Toch een beetje wel, hè? Eigenlijk wel. Iets negatiefs, namelijk dat ze bij hem vandaan vluchten, krijgt een positieve betekenis, omdat het een illustratie is van hoe zij de wereld in zouden gaan en zelfs het evangelie zouden prediken. Maar goed. Vervolgens, vers 33, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukkingen hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En daarmee is het vers ook weer rond, hè. Komt gewoon bij het begin uit. Namelijk, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. We hebben namelijk vrede in Christus, omdat Christus de wereld heeft overwonnen. Overwinning brengt immers het einde van de oorlog. En dus vrede. Welke dingen heeft de Heer dan tot hen gesproken? De dingen die verband houden met zijn overwinning uiteraard. Deze dingen, die van de overwinning, daarom zeg ik het vers loopt gewoon rond, hè, op de bekende manier van Johannes. Deze dingen, de dingen aan het eind van het vers dus, Deze dingen over die overwinning heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede zoudt hebben. Je kunt natuurlijk ook zeggen, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij meer dan overwinnaar zoudt zijn. Met de woorden van Romeinen 8. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt, en dat de strijd dus beëindigd is. In de wereld weliswaar zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Het staat tegenover elkaar. Het zijn in de wereld, daar is verdrukking. En het zijn in Christus, en daar is vrede. Staat er. Waarbij verdrukking natuurlijk overeenkomt met de strijden, oorlogen, of hoe het maar heten mag. Hè? Omdat je in mij vrede hebt en in de wereld hebt gij verdrukking. Beide zijn waar. Gelovigen dus die kiezen voor... hier en nu, dan maar met kleine letters dus en zonder aanhalingstekens. Gelovigen die kiezen voor hier en nu, voor aardse omstandigheden, van mijn part een kerkelijke omstandigheden, maar ik bedoel gewoon de aardse omstandigheden, die zullen verdrukking hebben. Toch? In elk geval. En degene die kiezen voor Christus, en daarin kiezen, die zullen in hem inderdaad rusten en in hem vrede hebben. Dat is heel zwart-wit gesteld. Het volgende punt is natuurlijk dat men in Christus kan zijn, daar ook uit kan leven, daarin leven, daarin rust kan hebben, terwijl men wellicht juist daarom in de wereld verdrukking heeft. Maar dat is het thema wat al eerder naar voren gebracht is. Want het punt is natuurlijk dat een goed christen niet kiest voor de wereld, maar wel leeft in de tegenwoordige boze eeuw, althans daardoor wordt omgeven. En omdat de wereld Christus haat, maar dat was hoofdstuk 15, zal die wereld ook die gelovigen haten. En andersom, waar wij als gelovigen in de wereld inderdaad onze lippen laten vruchtdragen, zal ik maar zeggen, hè? En dus zijn naam beleiden, zal dat zeker verdrukkingen met zich meebrengen. Niet omdat we gekozen hebben voor de wereld, maar juist omdat we gekozen hebben voor de Heer. Beide dingen staan dus gewoon tegenover elkaar. Zodat het eigenaardige verschijnsel zich voordoet dat de gelovige kan zeggen dat hij rust gevonden heeft, dat hij vrede heeft, terwijl aan die andere kant betrokken is in een strijd. Juist, dat is het tegenovergestelde van vrede, hè? En verdrukt wordt, en dat is ongeveer het tegenovergestelde van rust hebben. En beide dingen spelen zich tegelijkertijd af. En van belang is dan dat men het verband tussen die beiden eventueel ziet, dat men leert zien aan, voor welke kant men kiest, en dat men inderdaad zou rusten in de Heer, in hem verblijd zou zijn, en dat is de positie van waaruit eventuele verdrukkingen zouden kunnen gedragen worden. En bovendien, de uitspraak, ik heb de wereld overwonnen, betekent natuurlijk dat wij in Christus dan meer dan overwinnaar zijn, vanzelfsprekend, zoals hij dat is. Maar dat betekent niet dat het automatisch het einde betekent van de verdrukkingen die wij hier hebben. Integendeel, de uitdrukking staat namelijk in verband met hebt goede moed. En dat is uiteraard gericht op de toekomst. Het is eigenlijk het verhaal van bekende uitspraak. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En zo is het maar net. Daarom hebt goede moed. Zet goedsmoeds, zegt de apostel Paulus, bij meerdere gelegenheden. Niet zien op de omstandigheden, maar zien op hoe het afloopt. En dat is altijd het verhaal, dat zeg ik altijd. Lees nooit een boek zonder eerst de laatste bladzijde te lezen. En hoe dikker het boek, hoe belangrijker dit is. Want ik vind het zo erg, hè. Zo'n dik boek doorworstelen. Ik doe het in geen tijden meer trouwens, maar zo'n dik boek doorworstelen en dan blijkt dat het toch verkeerd afloopt. Dan blijf je met een kater zitten.
Dat is klassiek.
Hè? Ja, dat is klassiek eigenlijk, ja. Maar ik vind het niks, hè. Het moet zo dus niet. Je moet eerst dus weten hoe het afloopt. De Bijbel is trouwens ook zo. Meld eerst hoe het afloopt en weet je dat het zinvol is om te lezen hoe het goed afloopt. Het Nieuwe Testament is nog sterkste natuurlijk. Hè? Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David. Dat is het eind van het verhaal. En nou, hoe het dan zo gekomen is, Dat is dan de moeite waard om te lezen. Maar als hij niet is de zoon van Abraham, de zoon van David, als hij niet de Messias is, waarom zou je over hem lezen? Dat heeft weinig zin. Dan krijg je het verhaal van dat hij stierf. Einde van het verhaal, hè? Dus het heeft geen enkele zin. Nee, we weten hoe het afloopt. En daar zien wij dus op, want wij zijn allemaal Romeinen 8. Wij zijn in hopen zalig geworden. Ik zei allemaal Romeinen 8, omdat daar natuurlijk ook de uitspraak staat dat wij in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus ons Heer. Let op, daar heb je dezelfde drie bij elkaar, hè. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus ons Heer. Het is bijna een Keltische triade, maar laten we het beschouwen. Hè? Ja. Maar dan gaat het hier over. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt en dus ook blijdschap. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Daar is dus niet aan te ontkomen. Ik beschouw het overigens niet als een belofte. Dit, hè? Oh, we zijn er nog wakker. Ja. Ja. Het is niet een belofte. Maar niettemin, zo gaat het nou eenmaal. Hè? In de wereld zult gij verdrukkingen hebben. Maar hebt goede moed, ziende op de afloop der geschiedenis uiteraard. Want, zegt de Heer, ik heb de wereld overwonnen. En we weten hoe de Heer dat gedaan heeft. Niet voor zijn dood, maar in zijn opstanding. Dat is wat wrang, maar goed, we stellen het nu achteraf vast. De meerderheid van deze discipelen, de meerderheid van de 12, dat is inderdaad een marteldood gestorven. Is door de wereld dus omgebracht. Ja, ik had het niet over. Het was in ieder geval tot eer van God. Nou, dat schijnt, zeg ik dan maar, heel terughoudend. Hè? Dat is ook zo. Paulus roemde er zelfs in, hè? Dat hij mocht verdrukkingen leiden voor zijn Heer. Ja. Om wat voor reden doet er nou allemaal niet toe, maar niettemin is dat zo. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, want het blijft natuurlijk toch zo dat de gelovige geacht wordt zijn hoop te stellen. Niet op Christus voor dit leven, maar juist voor daarna. Namelijk voor de opstanding. Daar zien wij naar uit, naar die openbaring namelijk van die nieuwe schepping. Vandaar dat dezelfde Johannes die dit schreef, die schrijft later in de eerste Johannesbrief. En dit is het wat de wereld overwint, namelijk ons geloof. Dat is precies hetzelfde als wat hier staat natuurlijk. Ons geloof in Christus, die de overwinnaar is. En in hem zijn we inderdaad meer dan overwinnaar. Het legt weer verband met de Hebreeënbrief, waar de Heer als eerste uit de dood opstond en als eersteling van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond tot koning en hoge priester is aangesteld. En wij zijn met hem verbonden. Door hem hebben wij aan diezelfde dingen deel gekregen. En we hebben dus deel gekregen aan de overwinnaar. Daar gaat het maar om. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Waarna vervolgens het een en ander geïllustreerd wordt in hoofdstuk 17, waar de Heer zelfs heel letterlijk bidt voor de gelovigen. Maar ik moet u zeggen, het is in de eerste plaats een illustratie van wat Christus nu doet ten behoeve van de gemeente. Het gaat niet zozeer om het gebed als zodanig, maar het gaat er juist om dat daarbij de Heer illustreert welke positie hij in onze dagen inneemt als degene die onze belangen behartigt bij God en met 100% resultaat, hoe zeggen ze iets netjes, hè? Met succes, dat is wat hij doet. Hij staat garant voor onze positie. Wij namelijk zijn door God aan de Heer Jezus Christus gegeven. We zijn zijn erfenis, zijn eigendom. En hij bewaart ons inderdaad uit de wereld. Dat is wat vervolgens gezegd wordt. Dat is een uitspraak die geen enkele zin heeft als wij niet verdrukkingen zouden lijden of eventueel vervolgd zouden worden in de wereld, of vreemdelingen zou zijn in de wereld. Maar wij zijn dat inderdaad. En de gedachte is dat de Heer Jezus Christus als onze vertegenwoordiger ons inderdaad uit die wereld en voor de boze bewaart. Maar daarover hebben wij het de volgende keer.